Goedemorgen gemeente. Namens de Wijkkerkraad allen hartelijk welkom in deze dienst hier in de Bovenkerk. Ook een welkom voor de gasten in ons midden. En uiteraard een welkom voor de luisteraars thuis bij de Kerkradio. En deze dienst wordt ook uitgezonden door Radio IJsselmond. En ook de luisteraars bij Radio IJsselmond welkom in deze dienst. Voorganger deze morgen is dominee B. Gijsbertsen, predikant van wijk 1. De kerkenraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Op maandag 16 mei is in de leeftijd van 89 jaar overleden Klazina Frederica Hellendoorn Kuipers. De begrafenis en de rouwdienst, die geleid werd door dominee A. van Herk, hebben vrijdag jongsleden plaatsgevonden. Onze zieken, broeder A. van Toeve, heeft een nieuwe heup gekregen, is thuis en kan daar verder herstellen. Zuster B. Vos Borink is aan haar heup geopereerd, maar is nog in het ziekenhuis. Zuster Dini Reumer, die aanstaande dinsdag aan haar chemokuren begint. En zuster van der Sluis is bezig met haar chemokuren. De kerkenraad van wijk 3 deelt u mede dat heer Gijsbert Roordink is benoemd tot jeugdouderling. Daniel Haan en Hendrina Jacoba Hoefnagel gaan op Deo van Lente donderdag 23 juni trouwen. God zegen vragen zij over een huwelijk in een dienst hier in de Bovenkerk, die om 2 uur begint en geleid zal worden door dominee Harteman. De kindernevendienst. Er is vanmorgen geen kindernevendienst. Dit is eenmalig in verband met uitval van de leiding van deze morgen. De jeugdvereniging onderzoekt de schriften die laat weten dat de actie voor de zomeractiviteit in Roemenië, het volleybaltoernooi, zaterdag 28 mei aanstaande om 19:30 begint in sporthal Sellersbroek. Iedereen kan meedoen. De collectes. In deze dienst worden 2 collectes gehouden. De eerste is de diaconiecollecte en is bestemd voor de maatschappelijke dienstverlening. De tweede is de kerkcollecte en is bestemd voor kerk en eredienst. Collecte is van harte bij u aanbevolen, evenals de zendingsbussen bij de uitgang. Als gemeente willen wij samen voorbeden doen voor de genoemde zieken in onze gemeente en daarbuiten. En voor de nabestaanden van Klazina Frederica Hellendoorn Kuipers. Ook doen wij voorbeden voor de pastorale medewerkers, voor de zending over de hele wereld en voor de jongeren die deze weekend bezig zijn met hun schoolexamen. En we danken met Klaas en Henny Kneinenberg, die waren deze week 25 jaar getrouwd. We danken met hen en hun kinderen, Jantien en Diederik, God voor deze zegen. De schriftlezing. De schriftlezing in deze dienst is uit het Bijbelboek Lucas 11, versen 1 tot en met 13. Uit dit gedeelte is ook de prediking. We gaan zo meteen zingen uit Psalm 131, alle 3 versen. O Heer, er is geen trots in mij. Ik houd mijn hart van hoogmoed vrij. Nog een keer voor de luisteraars thuis. Schriftlezing Lucas 11, 1 tot en met 13. We gaan zingen Psalm 131, alle 3 versen. De kerkenraad wenst ons allen een gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Thema van morgen is de vraag: wie is God voor ons? En hoe en wat mogen wij bidden? Daarbij lezen we straks Lucas 11. Jezus die zijn discipelen leert bidden: Vader, uw naam worden geheiligd, en wat daar verder volgt. We zingen nu met elkaar lied 465, de verzen 1, 3 en 4. Lied 465, de verzen 1, 3 en 4. Ik wil de dienst nu met u voortzetten met gebed van verontmoediging, de genadeverkondiging en aanwijzingen ten leven. Aansluitend op het gebed zingen we lied 449 vers 1, na de genadeverkondiging 449 vers 3 en na de aanwijzingen ten leven 449 vers 5. Dit is de verkondiging die wij gehoord hebben en u verkondigen. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen we en doen de waarheid niet. Maar indien we in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Laten we bidden. Vader, u één en al licht. En met wie en met wat verbinden wij ons? En toch zonder uw licht, zonder uw licht, Heer onze God, laat ons niet in ons donker. Kom met uw licht, kom met uw woord. Want zonder uw woord, zonder uw woord, is alles leeg, alles zinloos. Verbind ons opnieuw met uzelf en uw hart. Uw hart dat u hebt laten zien in uw Zoon. Amen. Gij die onze schuld woudt boeten door uw nameloze pijn, o Heiland, leer mij aan uw voeten in eigen oog een zondaar zijn. Bij al mijn deugd, bij al mijn zonden, vind ik geen troost dan in uw wonden, geen hoop dan als ik u aanschouw. Op uw genade zal ik leven, aan uw genade mij overgeven. Gij blijft de rots waarop ik bouw. Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld. Geloof dit evangelie en leef in vrede. hieraan onderkennen wij dat wij hem kennen als wij zijn geboden bewaren. Wie zegt, ik ken hem, maar zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en die is de waarheid niet. Maar wie zijn woord bewaart, en die is werkelijk de liefde van God volmaakt. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Samen om de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Vader God, dank u wel dat we opnieuw tot u mogen naderen. Dat u zelf ons zoekt. U wilt ons naderen. We danken u voor uw woord dat in ons midden open mag gaan. Ook in deze tijd, in deze wereld, deze maatschappij, ook voor een kerk die eraan toe is zoals wij. We bidden u, leid ons door uw Heilige Geest. Verlicht ons verstand, open ons hart. Help ons te verstaan. Het heel ons hebben en houden. Dat de woorden zo in ons landen. Dat we ons ongelooflijk gezegend weten door u. En dan ook zelf. Gezegend door u. Tot een zegen zullen zijn. Help ons te horen. Uitgenade. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift, zoals gezegd uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 13. En we zingen daarna voor de prediking gezang 50, vers 1 en 9. Lied 50. Eerste en laatste vers voor de prediking. En u krijgt, denk ik, ook gelegenheid zometeen om uw gaven te geven. Lucas 11, vers 1 tot en met 13. En het geschiedde, terwijl hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen hij ophield, tot hem zei, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tot hen, wanneer gij bidt, zegt, Vader, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden. Want ook wij zelf vergeven een ieder die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking. En hij zei tot hen, wie van u zal een vriend hebben die midden in de nacht bij hem komt en tot hem zegt: vriend, leen mij 3 broden, want een vriend van mij is op zijn reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat dan hij, die binnen is, zou antwoorden en zeggen: val me niet lastig, de deur is reeds gesloten en mijn kinderen en ik zijn naar bed. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven zoveel hij nodig heeft. En ik zeg u, bied en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En wie klopt, hem zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder u, die als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. En zalig wie het woord van God horen en dat ook van harte bewaren. Halleluja. sluiten aan op de prediking met lied 50. Nee, met lied 349. Beide versen. Lied 349, de versen 1 en 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, net als veel andere Joodse rabbies deden, leert ook Jezus zijn discipelen woorden om te bidden. En hij voegt er ter verduidelijking gelijk een gelijkenis aan toe. Er is ontzaglijk veel over te zeggen. Ik beperk me vanmorgen tot drie facetten. In de eerste plaats valt op in deze woorden de ongelooflijke intimiteit. Die is niet vanzelfsprekend toen wij in dit land nog in allerlei geesten geloofden, Wodan en Donar aanbaden. Zo niemand het in zijn hoofd hebben gehaald om zo'n God of zo'n geest met vader aan te spreken. En zelfs in de geloofswereld van de Mohammedanen vandaag, toch ook monotheïstische godsdienst, is het nog altijd letterlijk en figuurlijk ongehoord om dat te doen. Allah zal nooit als vader worden aangesproken. Goden zijn voor de heidenvolkeren, in het gevoel van de heidenvolkeren, goden zijn wezens, hoog verheven, ongrijpbaar, onberekenbaar. Maar in de Joodse wereld is het van meet aan zo geweest. De intimiteit. In alle vrijheid klinkt het Abba, vader. Abinu, onze vader. En met Jezus is die intimiteit ook in ons christelijk geloofsleven, wij heidenvolkeren die tot geloof in de Torah zijn gekomen, is die intimiteit ook bij ons terechtgekomen. Of dat dan ook al werkelijk geland is in onze van ouds heidense natuur, dat is een hele andere vraag. Het is nog maar de vraag. Ik weet dat in mijn eerste gemeente bijvoorbeeld was er behoorlijk openlijke kritiek ook op de manier waarop ik dat en God aansprak als vader. Dat was, vond men, toch eigenlijk voorbehouden aan een select gezelschap, aan zijn kinderen. En dan moest je ook wel zeker weten dat je zijn kind was. En ik mocht er niet van uitgaan dat de hele gemeente tot die kinderen van God behoorde. Dus mocht ik ze als predikant ook niet op die manier voorgaan. Dat lijkt misschien een beetje overtrokken, maar het zet wel een toon. En ik weet zeker dat in menige christelijke gemeente nog zo wordt gedacht. En dat er zeker zo wordt gedacht in de periferie van de christelijke gemeente. Rondom de kerk, wat wij de randkerkelijke, de buitenkerkelijke noemen. Dat God daar nog altijd wordt gezien als, vanuit dat heidense idee, hoog verheven, iemand die stuurt, die alles regelt, zijn wil gebeurt, en daar kun je als mensen helemaal niks aan doen. Het is lot of God, maar het maakt allemaal niet uit. Het zijn de dingen die je overkomen, je moet het er maar mee doen. Een beeld waarin geen intimiteit zit. Dus als dat in de periferie van de kerk zo leeft, hoe hebben wij het dan uitgestraald naar buiten? Nog afgezien van beelden als dat God iemand is die alles ziet en alle zonden ziet en die dat ook allemaal zal straffen. Als zo'n idee je godsbeeld bepaalt, ja, het is heidens. Niet voor niets brachten onze verre voorouders daarom offers en ook de meest dure offers tot zelfs mensoffers en kinderoffers toe, om die goden, die onberekenbare goden, maar te vriend te houden of gunstig te stemmen. En als, zoals u weet, zijn er complete dagen van de week op hun naam gezet. Wodandag, Donardag. Dat is allemaal gedaan vanuit angst. Hoe sus je de goden? In Israël is deze angst niet aanwezig. Ook in Israël zijn offers. Ook daar wordt geofferd. Maar in Israël wordt nooit geofferd vanuit de angst. Een offer in Israël wordt ook niet zozeer gegeven om God gunstig te stemmen. Wie het boek Leviticus leest, dat boek waarin het gaat over alle offers en hoe de priesters zich moeten gedragen enzovoort. Wie dat boek leest, komt er al gauw achter dat de God van de Bijbel juist zelf in liefde om zijn volk bewogen is, dat hij juist zelf de beweging naar hen toe maakt, dat hij zelfs bij hen wil wonen. En dat de offers dan worden ingesteld door hemzelf. Door hemzelf worden er dan offers ingesteld om die nabijheid, dat komen van God naar zijn volk, om die nabijheid mogelijk te maken. Maar dat God dichtbij wil zijn, dat is daar een gegeven. Dat is de vooronderstelling van alles. Compleet anders dan bij de heidenvolkeren. Alleen de vraag is daar in de Bijbel en daar in Leviticus, hoe kan hij nabij komen zonder zijn volk te verschroeien? Want inderdaad, hij is rein, hij is heilig, hij is een en al licht, zij zijn donker, zij zijn onrein. En dus stelt hij zelf allerlei rituelen vast, tot in details, tot in de kleren van de priesters en tot in details over de offers, om die nabijheid dan toch mogelijk te maken. Als het volk nu die rituelen in acht neemt, dan zal hij, God, bij hen kunnen wonen. En dus heeft het woord offer in Israël een heel andere klank en een andere lading dan in de heidense wereld, bij ons dus, van huis uit. Het is meer een naderingsrite, zo'n offer. Het is bijna een etikettenregel, zou je kunnen zeggen. Het ultieme ritueel om die nabijheid mogelijk te maken wordt echter in de oud-testamentische tijd maar niet gevonden. Want mensen blijven verkeerd doen, mensen misbruiken de rituelen, mensen zijn vals, mensen zijn oneerlijk in de etiketten, mensen hebben bijbedoelingen bij hun offers. En zo is er dat moment suprême in Leviticus hoofdstuk 10, dat de Heere God alles tot in de puntjes heeft geregeld en dan zal komen wonen bij de mensen en die wolk die komt. En daar vallen gelijk de twee zonen van de hoge priester Aaron dood neer, omdat ze toch weer net anders hebben gedaan. Maar dat is geen reden geweest voor de Heere God om zijn verlangen, zijn streven om bij hen te wonen, op te geven. En in Jezus in Jezus Christus, zo geloven wij, heeft hij het ultieme ritueel of offer, als u die term wil blijven gebruiken, om werkelijk nabij te zijn, dan toch gevonden. Jezus vervult al die woorden van Leviticus en heel de schrift. Hij is Immanuel. In hem is God bij ons, met ons. Zo kan God bij ons wonen. En zo zegt Jezus zelf, door de uitstorting van de Heilige Geest zelfs in ons wonen. Jezus, dat is Gods beweging naar ons toe. En tegelijk, wij kunnen met God verkeren in Jezus' naam, om Jezus' wil. Opperste intimiteit, die van meet af aan het doel was van deze God. De hele boodschap is dus, wees ervan overtuigd dat God, dat deze God, met heel zijn hart er voor je wil zijn. Dat is het beeld dat ook buiten de kerk van deze God had moeten ontstaan. En aanvaard met heel je hart de rituelen die hij instelt om die nabijheid, dit samen zijn met hem, mogelijk te maken. In dat geloof dompelen we onszelf dan ook onder in de naam van Jezus. In dat geloof dompelen we onze kinderen onder in zijn naam. Wij en onze kinderen hebben een Vader in de hemel, in Jezus' naam. En hij wil ons alleen maar zijn geest, zichzelf geven, één met ons zijn. Ga daarvan uit in je gebeden. En al kom je midden in de nacht tot hem, zoals die vriend in de gelijkenis, de deur zal wijd opengaan. Je bent welkom. Hij is blij dat je komt. Hij is blij met je schaamteloze, angstloze vertrouwen op hem. Zo'n God, zo'n Vader is hij. Hoe moeilijk onze heidense ziel dat dan ook vindt om te geloven. Maar hij meent het beter met jou dan jij met je eigen kinderen, als je die hebt. In die zin, zegt de Bijbel, in die zin, in deze zin is God te vrezen. En dat wil dus niet zeggen bang zijn voor hem, maar dat je denkt, wat is dit voor God die zo met mensen wil verkeren? Dat stemt tot diepe vrezen, tot diepe eerbied en vreugde. Dat is het eerste facet. De liefde van de Vader. Het tweede dat in Jezus' woorden opvalt, is dat al dat bieden en vragen, zoals hij dat leert, vrij is van egoïsme. Vrij van egoïsme. Het gaat in de eerste plaats om God zelf. We vragen in de eerste plaats iets voor God zelf. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Matthäus weet te vertellen dat Jezus ook nog zegt, en laat uw wil, uw heilsplan, uw reddingsplan, laat dat gebeuren. In de eerste plaats gaat het om God zelf. En in de tweede plaats gaat het dan wel over ons, maar tegelijk is dat ons ook heel solidair en verbonden met anderen. Geef ons dagelijks het brood. Vergeef ons onze zonden. Dus niet geef mij, en ook niet geef ons deze club die hier samen met mij aan tafel zit, of geef ons hier die hier samen in de kerk zijn. Nee, geef ons als Adam, als mensen, geef ons heden ons dagelijks brood. Je bidt voor elkaar, je bidt ook voor de ander. De ander is in het vizier. En let wel, de vriend die midden in de nacht op die deur klopt, komt niet voor zichzelf. Hij komt voor zijn gast, die na een lange reis bij hem is neergestreken en die hij nu met oosterse gastvrijheid wil ontvangen. Hij vraagt niet voor zichzelf. Als ik de tekst goed versta, dan komt dit altruïsme, dat je dus vooral denkt aan de ander, dat het om de ander gaat, dan komt al dit altruïsme juist op uit die intimiteit waar we het net over hadden. De bange heiden, onze verre voorouder, die bang is voor de goden en die vaak ook nog leeft in onze eigen ziel, die bidt uit zelfbehoud. Die vraagt van alles van de goden voor zichzelf. Omdat hij bang is uit de gratie te zijn, of bang is om uit de gratie van God te raken, of bang is voor die dreiging die hij voelt, of bang is voor die ziekte die er is, of bang is. Hij zoekt veiligheid. Die heiden zoekt veiligheid. Die heiden die zoekt alleen de troost. En wat dat betreft zijn volgens mij ook veel te veel liederen en gebeden in onze kring te ikkerig, nog veel te heidens, te zeer troostgerichte, op veiligheid gerichte egotaal, in plaats van gericht op gerechtigheid, dat de ander met een kleine letter en de ander met een hoofdletter tot zijn recht komt, verzorgd wordt, te eten krijgt. Wij zijn meer uit op onze redding en onze genezing dan op de redding en de genezing van de ander. Dat is heidens. Hoort niet bij deze Bijbelse God. Want wie leeft in de intimiteit van een wandel met deze God? Nou ja, wat moet die voor zichzelf eigenlijk nog vragen ten diepste? Je hebt immers alles al, want je bent, je leeft met hem. Hij woont bij je, hij woont in je. Meer is niet nodig. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Maar in die intimiteit ga je met alle nood die je tegenkomt in het leven van anderen, ga je gelijk naar hem toe. Hem moet u luisteren, Heer, ik sprak gisteren met de buurvrouw, het gaat daar niet goed. Moet u horen, vader, ik lees net in de krant, wilt u daar zijn met uw kracht en met uw geest? He, tot het simpele in een restaurant bidden, Heer, zegen deze spijzen. Dan heb je het niet over die spijzen van jou aan tafel, maar voor die maaltijd die al die mensen tot zich nemen in die zaal, die niet bidden of niet danken omdat ze deze intimiteit en deze God niet kennen. Wij kunnen wat doen in de wereld, omdat wij een band hebben met een hemelse vader. Wij hebben contacten, om zo te zeggen. Dat heet, wij hebben het contact. Het ultieme en intieme contact met hem die de wereld zo lief had dat hij zijn eigen zoon gaf. Zo altruïstisch, niet egoïstisch, zo altruïstisch bidt de synagoge voor de wereld en brengt alles voor God. En zo altruïstisch bidt de kerk, dus ook zeker als het goed is voor de wereld om haar heen. En dan kom ik bij het derde en het laatste facet. Voor mij heeft niemand dat facet ooit zo indringend aan de orde gesteld als Darrell J. Fessin in zijn boek Vreemdeling na Auschwitz. Daarin doordenkt hij op een bepaald moment het Hebreeuwse begrip chutzpah. Het begrip dat ten grondslag ligt aan deze gelijkenis van Jezus en dat zijn wortels heeft diep in het Joodse geloof. Deze chutzpah. Het is de, ja, hoe moet je het vertalen? Het is de vrijmoedigheid tot vragen. Deze chutzpah, de vrijmoedigheid tot vragen, vind je al bij Abraham, de allereerste gelovige, die vragen stelt aan God in verband met Gods plan om Sodom te verwoesten. En je vindt dat die chutzpah in de psalmen die doortrokken zijn van dialoog tussen God en de mens. En je vindt het in extenso, hoofdstukken lang, in het boek Job, die zoveel vragen op God afvuurt. Geloof is in de Joodse wereld, dus ook in het Nieuwe Testament nog, want dat is Joodse wereld, is daar een dialectische verhouding met God van vertrouwen enerzijds en vragen stellen anderzijds. God stelt vragen aan de mens, maar de gelovige stelt ook vragen aan God. Vragen die zo ver kunnen gaan, dat je denkt, dat is bijna impertinent. Lees Job maar. Dat je denkt, van dat kan toch niet, dat is toch brutaal. Nee, dat is bijbels. Vragen die zo ver kunnen gaan, dat God zelf haast ter verantwoording wordt geroepen voor de dingen die hij doet. Er wordt met hem, die zo bemind wordt, en die ons zo bemint, ook gevochten. Via Jacob en zijn gevecht bij Peniel is dat vechten zelfs, en daar heeft de Heere God zelf voor gezorgd dat dat gebeurde, is dat zelfs verbonden geraakt met de identiteit van Israël. De naam van Israël. De naam van Israël betekent strijder met God en met mensen. En achter en in deze chutzpah zit het geloof dat de Heere God zich ook door ons wil laten beïnvloeden. En daar begint Abraham al mee. Heer, u hebt toch ook verplichtingen. Heer, u hebt toch ook beloofd dat. Heer, u bent toch ook een God die. En waar blijft u nu? U zou toch helpen, u zou toch erbij zijn. U zou toch meestrijden als wij strijden de strijd van de gerechtigheid. Als wij strijden tegen het kwaad. Als wij de naaste willen liefhebben. U zou daar dan toch in zijn. En de Bijbel is vol van voorbeelden dat God zich dan ook laat beïnvloeden door wat wij roepen. Dat hij zijn besluiten zelfs verandert. En daarmee de toekomst verandert. En Fessing nu, Darrell Fessing, stelt in het boek wat ik noemde de indringende vraag. Waar dit gebed, waar dit vragen in het christendom gebleven is. En hij stelt die vraag na de Shoah. Na de Holocaust. Hoe kon het christendom, dat zozeer zegt Jezus na te volgen, zozeer de liefde tot de naaste predikt, zozeer zelfs de liefde tot de vijand predikt, hoe kon het zo passief zijn ten opzichte van het kwaad in de Tweede Wereldoorlog? Hoe kon het zo weinig beschermend zijn tegenover het Joodse volk? Zo weinig vechtend voor gerechtigheid? De individuele helden die er zeker waren, niet te nagesproken. En Fishing verbindt het hiermee dat wij christenen toch zo door het heidendom beïnvloed zijn, dat wij geloof vooral zijn gaan invullen als vertrouwen en gehoorzaamheid, in plaats van vertrouwen en vragen stellen. Nee, bij ons vertrouwen en gehoorzaamheid. Die heiden die zich overlevert aan een grotere macht, heidense macht, goden, mensen die het van je gewonnen hebben, die levert zich uit, die laat zich binden, die vouwt zijn handen. Zo geeft de heiden zich over aan een macht die groter is dan hij. En die gevouwen handen zijn bij ons ook het symbool gebleven voor bidden. Op zich is daar niks tegen, maar het is iets heel anders dan bidden met opgeheven handen. De heiden kiest op een gegeven moment voor de gehoorzaamheid. De afwezigheid van goetspa, van de brutale vragen à la Job, van de moed om ook midden in deze wereld God vragen te stellen over het kwaad dat geschiedt, dat heeft in het christendom volgens Fishing de ruimte geschapen om veeleer te neigen naar compromissen, aanpassing aan de sociale en politieke ordeningen, die zelfs te beamen als de wil van God, de wil van de goden. Veel christenen legden zich in de Tweede Wereldoorlog ook neer bij die nieuwe overheid als door God gewild. Ook al druiste de ethiek ervan regelrecht in tegen de liefde voor de naaste en voor de vijand. Kennelijk, kort en simpel gezegd, willen wij christenen het van huis uit, de heidense ziel, gewoon goed hebben, rustig slapen, niet te veel overhoop halen. Dus zeker niet midden in de nacht iemand wakker maken voor een brood. Kom op zeg, dat doe je toch niet. Maar de Heer Jezus, die wij zeggen lief te hebben en na te volgen, staat met het Onze Vader en met deze gelijkenis helemaal in de Bijbelse traditie van de goetspa. Ja, zeker, dat doe je wel. Dit soort vragen stel je. Omdat jij leeft met niet zomaar een God, maar met Abba in de hemel. En omdat je het niet voor jezelf vraagt, maar voor een ander vraagt. En omdat God, onze God, deze God, om zijn hulp bij het doen van gerechtigheid, het gevecht tegen het kwaad, ook gevraagd wil zijn. En die hulp dan ook zeker zal geven. Klop en jou zal worden opengedaan. Kortom en altijd actueel. Wat schrijft de overheid ons voor? En waarin gaan wij dan toch een andere weg en handelen we anders vanwege het grootste gebod? God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Ik vrees dat wij ons nog steeds opwinden over de verkeerde dingen, wetten en regels die ons raken in ons eigen gevoel van zekerheid, van recht, van macht, je portemonnee, in plaats van op te komen voor onze naaste op het moment dat die door wetten en regels wordt verdrukt of wordt verarmd. En zo voert dit derde facet ons weer terug naar het eerste. Als bij ons de goedspa niet meer wordt gevonden, de moed om vragen te stellen aan God en mensen, de moed om strijder te zijn met God en mensen, is ons Abba roepen dan nog wel in het spoor van het Abba roepen van Jezus? Of houden wij er stiekem onder het mom van Abba zeggen toch weer heidense godenbeelden op na, voor wie we zwijgen, voor wie we bang zijn, met wie we compromissen sluiten, zijn we toch weer aan het offeren uit zelfbehoud. Terwijl wij toch geroepen zijn om in Christus Jezus zelf een moedig, een vrijmoedig offer te zijn, dat de nabijheid en de daden van de Bijbelse God present stelt in deze donkere wereld. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil, uw heilsplan geschieden. Toch, maar waar blijft u dan, Vader? Wij vechten in uw naam, maar waar blijft u zelf? Vader, help ons in Jezus' naam bij onze zorg voor onze naaste in de nacht. Vader, help ons in Jezus' naam bij onze zorg voor onze naaste in zijn nacht. Dat leert Jezus zijn discipelen bidden. Amen. Laten we samen danken en ook bidden. Heren, met deze roep, deze bede tot u, Vader, reageren we op het woord van Jezus. En we beseffen hoe ongelooflijk egocentrisch en egoïstisch wij zijn. We zo bezig zijn met onszelf. En of wij wel in de gratie zijn bij u. En of wij wel krijgen wat we nodig hebben. Of wij wel worden gered. En zo weinig leven vanuit de intimiteit. En proberen te redden wat er te redden valt om ons heen. Mensen te laten merken wie gij zijt. Het beeld dat van u gecreëerd wordt in de wereld om ons heen. Wij zijn er mee debet aan. En geen wonder dat mensen dan ook denken dat wij zijn en denken zoals zij. Dat het ook ons gaat, uiteindelijk om onze eigen portemonnee. Om ons eigen behoud. In alle opzichten. Heer, breek door uw geest in onze harten. Kom als een weldadige regen, zoals vanmorgen buiten. En doe ons weten dat u zo'n God bent die de nabijheid zoekt. Die u niets liever wilt dan wonen op deze aarde. Dat u uw zoon voor ieder van ons gegeven hebt. En dat u niets liever wilt dan dat we vanuit dat geloof gaan leven. In vertrouwen en vragen stellend. Vergeef ons onze zonden. Leid ons in het spoor van uw naam. Haal ons weg uit het donker. Als wij zeggen dat wij u kennen, zullen wij toch uw geboden bewaren en onze voeten zetten, onze treden in uw spoor. Bidden u voor deze wereld om ons heen, die toch ondanks alles uw wereld is, elk vezeltje erin door u gewild, door u geschapen, dat alles wat u geschapen hebt, mag keren tot zijn bedoeling, dat mag doen en dat mag zijn waartoe u het geschapen hebt. En zo verbonden mag worden met het licht. We bieden u dat voor alle mensen. We bieden u voor alle schepselen, heel uw schepping. Ook bomen en bloemen. Uw woord spreekt ervan dat dat allemaal zingt en danst en huppelt voor uw aangezicht. We bieden u ook voor elkaar. Kleine kring waarin we verkeren. Help ons elkaar te blijven zien. Help ons dat we open ogen hebben. Zegen hen die ziek zijn, het ziekenhuis zijn. Sterk hen die mochten herstellen, thuis mochten komen. Wees met hen die in rouw zijn. Gemis kan zo pijn doen. Liefde zo schrijnend. Maar tegelijk, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Wilt u zijn met Gijsbert Roording, die een beslissing mag nemen, van jeugdoudeling zal worden? Help hem uw stem te horen en geef hem dan op de beslissing die hij neemt, rust in zijn hart. Hoor ons zo, in danken, inbidden. Uitgenade in Jezus' naam. Amen. We zingen tot slot met elkaar lied 427, vers 1, 2 en 7. En eigenlijk denk ik dan, eigenlijk kom ik met dat gezang toch alweer tegemoet aan dat heidense gevoel van veiligheid. Maar goed, lied 427, vers 1, 2 en 7. Alle heen in vrede ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.